En het wordt heel vaak verkeerd gezegd.
Saté!
Ja, dat is niet goed.
Maar het staat wel een streepje op de E.
Ja, dat klopt. Ik weet niet welke VOC-strijder dat verkeerd heeft geschreven, maar het is saté met de A.
Ik ben zo blij dat Franja er is.
Ach man, nou, dat roep je al de hele dag.
Het begin van de dag al zin in saté.
Ja, echt.
In het Duits is het Pfaffenschnitzen.
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 Mag ik je voorstellen aan Ronald Gippard?
Mag ik jullie dan voorstellen aan Danny Jansen? Wij hebben de eer om elke aflevering te praten met mensen over hun kookboeken.
Dat is onze passie, hè? Niet alleen praten, maar we houden ook van proeven. En dat gaan we ook zeker doen, deze afleveringen.
Ja, we gaan praten, we gaan luisteren, we gaan vragen stellen, we gaan gerechten bereiden, we gaan elkaar verrassen.
Ja, maar alles in teken van het kookboek.
Het kookboek, want jij hebt heel erg veel met kookboeken. We hebben elkaar leren kennen vanwege jouw passie.
Bij het kookboekengala.
Juist.
Dat is heel lang geleden al.
Heel lang geleden. Ik zat in de jury van het Gouden Kookboek. Jij liep daar rond. Wij raakten een gesprek in gesprek over kookboeken. Een gesprek dat nooit meer gestopt is.
Nee, klopt. We hadden het over oude kookboeken.
Juist.
Ik denk dat ik... Dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat ik wel een van de grootste privécollecties heb aan antieke kookboeken.
Ja.
En daarnaast heb ik een hele kast met wat nieuwere kookboeken.
Juist. En wat mij nou zo verbaasde bij ons eerste gesprek, waarin jij met passie over jouw oude kookboeken vertelde. Ik vroeg aan jou, kook je wel eens zo'n oud recept? Ja of nee? Ik stelde de vraag anders. Hoe smaakt zo'n oud recept? Wat gebeurt er dan? En toen zei jij...
Daar heb ik geen idee, want ik heb het nog nooit. Ik kook nooit uit een kookboek.
En toen dacht ik, nee, dit kan niet. Deze man heeft de mooiste collectie met oude kookboeken. En je hebt, sterker nog, je hebt het oudste Nederlandse kookboek, heb jij.
In de kluis.
In de kluis liggen.
1593. Met zijn boek van Carolus Battes.
Ja.
En daar zit het kookboek in. Het kookboek.
Juist.
1593. Eerste kookboek uit Nederland. Ja. Niet het Nederlandstalige.
En heb jij nog nooit iets uit nagekookt?
Nee.
En dat vind ik onbegrijpelijk. Ik ben bij jou thuis geweest. Daar hebben we de proef op de som genomen.
Dat is leuk.
We hebben zo'n oud recept genomen uit een ietsje ouder boek. Ik geloof 17e eeuw.
Ja, een iets nieuwer boek.
Of niet zo'n iets nieuwer boek?
Ja, een manuscript. Juist. En daar heb ik toen voor jou een gerecht uitgemaakt. Gebaseerd op de oude wijze. En ja, ik vond het heel leuk dat je toen in mijn bibliotheek kwam. Dus eigenlijk is mijn huis nou... mijn huis is niet gegroeid, maar mijn verzameling wel. Dus we moesten verhuizen.
Ja.
Dus ik heb nou een eigen bibliotheekje. En het zat echt vol met boeken en nog heel veel dozen om uit te pakken.
Prachtig.
Ja, het is heel leuk.
Ja, ik heb ook erg veel kookboeken. Bij mij is het begonnen eigenlijk als een soort... Nou, laten we het pornografie noemen toch.
Oh.
Want dat heeft wel een klein beetje te maken met kookboeken. Je verlustig je aan die foto's. Je verlustig je aan wat daar gebeurt. En het is eigenlijk een opmaat voor dat je zelf ook wil gaan koken, toch?
Ja, sorry. Ja, inderdaad. Ik ben even helemaal van me apropos. Ja, nee, dat is wel waar. Nou, voor mij is het boek... Ik doe veel televisiedingetjes. Ja. En daar ben ik heel blij mee. Alleen een kookboek is toch wat... wat echter. Weet je wel, daar zit... tv is eigenlijk eentjes en nulletjes.
Juist.
En een kookboek, dat ruikt. Als een kookboek uitdoet, ruik ik aan de inkt. Ik weet nog, ik heb bij een uitgeverij gewerkt. De eerste keer dat je boek beetpakt, of je uit tijdschrift, was dat dan, magazine. Of de eerste keer dat je het beet, ruik je naar die inkt. Als het net uit het plastic
komt. Geweldig.
Heerlijk. En je voelt het bladzijden. Dus voel je gewoon... Hoe dik hij is, hoe dun hij is. En het is iets wat blijft. Het blijkt alweer. Zo'n kookboek uit 1593. Ja. Hè, heeft veel meegemaakt.
Absoluut. Ik heb ook veel, en dan niet oude kookboeken zoals jij, maar kookboek uit de jaren 70, jaren 80. Daar zie je ook de ontwikkelingen. En ook wat er soms hoe we teruggrijpen op oude normen en waarden. Ja. Je ziet nu een enorme revival van juist de jaren 70, van de jaren 80, wat er allemaal gebeurde.
Ja, heel erg. Ja. En die kookboek heb ik allemaal weggedaan.
Nee!
Ja, ik heb hele dozen gedoneerd aan de school. Want dat was te jong voor mijn ding. Ja, had ik het maar geweten, Ronald.
Gelukkig verschijnen er heel erg veel nieuwe kookboeken.
Ja.
En daarover gaat onze podcast.
Jazeker.
Wat we nu in deze podcastserie gaan doen, is dat we gaan gasten ontvangen. Maar we gaan elkaar ook verrassen met kookboeken uit onze collectie.
Ja, we kiezen allebei een boek uit onze collectie en daar maken we een recept uit of we nemen een ingrediënt mee.
Juist. En dan is de bedoeling ook om elkaar een beetje te prikkelen en om van elkaar te leren. Want uit de keuze van de boeken die jij meeneemt, leer ik over jou en andersom.
Ja, klopt. En dat is wel het leuke. Zo komen we elkaars boeken tegen. Hè. Zie je ook weer nieuwe boeken en nieuwe visies.
Zo is het. Onze persoonlijkheid zit in onze kookboek.
En we hebben elke week een gast en nemen we een kookboek onder de loep.
Dit is een dag... waarna we hebben uitgekeken.
Ja, zeker.
We hebben elkaar op de appgroep al heel erg warm gemaakt. Want we hebben een gast, Vanja van der Leden. In 2019 won ze met Indorock het gouden kookboek, waar ik toevallig in de jury zat. Dus een van de redenen dat je hier zit. Wat een fantastisch boek was dat.
Waanzinnig.
Het is toch echt niet een internationaal boek, Indorock. Vandaag ben je er om te praten over jouw nieuwe boek. Ontzettend leuk dat je er bent. Jouw nieuwe boek is Indostock. Eigenlijk een soort vervolg op Indorock.
Ja, het wormvormige aanhangsel eigenlijk.
Het wormvormige aanhangsel. Nou,
misschien... Ik vind het dus echt leuk dat Vanja er is.
Ja, toch?
Ik ben echt zo'n fan van saté.
Ja.
Maar voordat we beginnen, Vanja, wil je wat drinken?
Nou, doe maar een...
We hebben wijntjes.
Nou, waarom niet, jongens?
Rood of wit?
Wit.
Wit.
Ja. Was beter bij de saté die ik heb gemaakt voor jullie.
Oh ja, nou weten we al wat het is. Wat raar als je een satéboek hebt.
Hey, we willen jou natuurlijk een beetje leren kennen. En de luisteraars ook. Dus wat we bedacht hebben, we gaan je een kruisverhoor afnemen. We gaan vragen op je afvuren. En je moet niet nadenken, je moet meteen antwoorden.
Okay.
Je kan geen fouten maken, je moet gewoon eerlijk zijn.
Oké. Okay. Ja. Benieuwd.
Goed, wat is je favoriet gerecht?
Saté.
Wat lust je echt niet?
Lever.
Lever. Zout, zuur, bitter, zout of umami?
Allemaal.
Nee, je moet kiezen.
Umami.
Umami.
Bij welk gerecht heb jij de mooiste herinneringen?
Sotto ayam.
Oké, wat is je grootste keukengeheim?
Gebakken uitjes.
Wat kook je het vaakst?
Pasta.
Pasta?
Pasta.
Oké. Okay. Wat is je lievelingskookboek en waarom?
Je mag niet je eigen kookboek zeggen.
Nee, natuurlijk niet. Jeetje. Het zijn er zoveel. Nou, ik vind La Pizza of La Pasta een heel leuk boek. Of ik er echt uit kook. Nou, het is eigenlijk een onmogelijke vraag dit.
Oké. Okay.
Vega, veganist of eet jij alles?
Alles.
Alles. Laatste vraag. Welk land heeft de beste keuken voor jou?
Italië en Indonesië.
Goed geantwoord.
En dan moet je een keuze maken. Aan het eind...
Nooit meer Indisch of nooit meer Italiaans? Van ja.
Oh, jeetje.
Van der Leden.
Ja, dan zal ik dan maar nooit meer Italiaans dan.
Nooit meer Italiaans. Ja. Ook een goede titel voor een kookboek trouwens. Indostock, jouw nieuwe boek. Een vervolg op Indorock. Laten we eerst even over Indorock hebben. Waar kwam dat vandaan?
Ik had altijd al het idee om een...
Proost overigens.
Proost.
Proost. Kling. Ja, je had altijd al het idee...
De wens om ooit een Indisch kookboek te maken. Alleen moest het natuurlijk wat anders zijn dan alles wat er al was. Want ik dacht, als je een kookboek maakt, moet je iets nieuws toevoegen. En ik had geen familierecepten. Want mijn oma kon helemaal niet Indisch koken.
Nee.
Dus toen dacht ik, ja, hoe moet dat dan? Dan ga ik maar naar Indonesië, ga kijken hoe ze het daar doen. Want de Indische keuken is natuurlijk de mengkeuken van de Nederlandse en de Indonesische keuken. En de oorsprong ligt in Indonesië. Dus ik ben daarheen gegaan. En ik ben daar gaan reizen. En,
met je man?
Met mijn man, ook zonder mijn man. En met de kinderen. En aan de hand van die reis hebben we dus dat boek gemaakt.
Ja, gigantisch succes.
Ja.
Verkoopsucces, goed besproken, prijzen gewonnen. Het lijkt me dat het heel moeilijk is om dan met een tweede boek te komen.
Ja, dus we dachten ook, wat moeten we nou doen? Moeten we nou een Indorock vega maken?
Ja.
Dus eigenlijk wilden we het over een hele andere boek gooien. We dachten, gaan we een Italiaans kookboek maken.
Oh, ja, serieus? Nee, dacht je dat echt?
Ja, dat dachten we. alleen toen kwam corona roet in het eten gooien en... Toen dachten we, wat zullen we nou doen? Weet je, saté is natuurlijk iets... Ik wilde juist de clichégerechten... eventjes, die staan er ook wel in Indorock, maar dan op mijn manier. Maar ik wilde ook laten zien dat de Indonesische keuken veel meer is... dan alleen gado-gado en saté, juist, en rendang.
Je zegt dus saté.
Ja.
Saté, ja.
Ik ben blij dat het even aangestipt wordt. Want ik zeg ook saté en het wordt heel vaak verkeerd gezegd.
Saté!
Ja, dat is niet goed.
Maar het staat wel een streepje op de E.
Ja, dat klopt. Ik weet niet welke VOC-strijder dat verkeerd heeft geschreven, maar het is saté met de A. Saté. Ja. Het liefst nog met een H erachter.
Waar komt het woord vandaan eigenlijk?
Ja, daar zijn verschillende theorieën over. Maar eentje is dat het uit het Tamil komt en dat het vlees betekent. Mm-hmm. Er is een andere theorie die ik minder vaak gehoord heb. Maar dat het van het Chinees zou komen, saté, dat het drie stukjes betekent.
Oh, ja, dat kan wel.
Maar je hebt een heel hoofdstukje over de spelling en de uitspraak, hè?
Ja.
Dus inmiddels, ik vind saté gewoon...
Saté.
Maar het is wel heel leuk, want inmiddels Lara Rensen zegt ook nu saté. Ja. En bij koffietijd zeggen ze nu ook saté.
Saté. Dus,
ja, we hebben ook stickers laten maken voor achter op de auto. het is saté, geen saté.
Ja, het is ook zo langzamerhand gewoon een Nederlands.
Het is touwgay eigenlijk.
Touwgay?
Ja, het is niet touwgay.
Oké. Het is inmiddels wel, vind ik, een Nederlands gerecht, zo langzamerhand.
Ja.
Toch?
Jawel. Nou ja, als je saté wil blijven zeggen, dan... Maar ik zeg van huis uit saté.
Okay.
En saté is dus... nou ja, dat kennen we allemaal. Maar eigenlijk kennen we niet de echte Indonesische variant. Dus toen dacht ik, waarom maken we niet daar een boekje over? En het is heel leuk om in één onderwerp wat dieper te duiken.
En is dat dan wel genoeg voor een heel boek? Want kijk... Saté, oké, dan heb je 3, 4, 5, 6 verschillende smaken. En dan ben je klaar, toch?
Ja, ja, dat dacht ik ook. Maar dat is helemaal niet zo. Er zijn meer dan 250 soorten wel.
Wow. En zijn dat dingen die je zelf hebt verzonnen? Of dingen die je in Indonesië hebt ontdekt... dat het echt traditionele satés zijn?
Alle twee. Okay. Alle twee. Ik dacht, er moeten ook traditionele satés in.
Ja?
En ik heb ook wel geleerd van Indorok... Hè, dat ik soms... De mensen maken altijd de dingen die ze kennen. Ja. Dus alle gerechten die ik zelf verzonnen heb, die worden niet gemaakt. Dus daar heb ik wel van geleerd.
Okay.
Het is goed om de traditionele... Die moeten er sowieso in, dacht ik.
Ja.
En dan ga ik daarnaast, omdat... Ja, er zijn heel veel regionale satés in Indonesië. En soms zijn de verschillen ook vrij klein. Weet je, er zit in de ene marinade zit witte gember en in de andere niet. En zo. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon ook heel veel vegetarische saté erin doen.
Ja.
Want ik eet misschien alles, maar... Ik vind het wel heel fijn dat je ook groente kunt grillen.
Ja, nou laten we eens eventjes je boek erbij pakken. Want het is een kookboekenpodcast, dus het draait allemaal om de kookboeken. Eerst eens eventjes hoe het eruit ziet. Ik geef het zo aan jou. Kijk, jij hebt natuurlijk toch wellicht vanwege jouw afkomst een warme band met het onderwerp.
Oh, ik ben ook zo blij dat Fanya er is.
Ach man, nou dat roep je al de hele dag.
Het begin van de dag al zin in saté.
Ja, echt, ik wist
het. Het ziet eruit inderdaad. Qua vormgeving lijkt het op Indorok.
Ja.
Het is duidelijk dezelfde vormgeving.
Ja.
Indostok, het ultieme ABC van de lekkerste saté.
Saté.
Zo, het rijmt ook.
Ja. Nou ja, het rijmt dus niet, want het is ABC.
Rijmt op saté. Saté.
Saté.
Saté. De E is er wel. Touwgay saté.
Oké. Vlees, vis, vega en zoet. Vanja van der Leden en fotografie Remco Kraaiveld.
Ja.
De beste voedselfotograaf van Nederland.
Nou, dankjewel. Dat zal hij leuk vinden om te zeggen. Horen.
Gaat het trouwens goed, Vanja? Als jullie bij ik met mevrouw botsen wel eens een keertje tijdens met jullie. Ik kan me voorstellen dat jij natuurlijk als chef, hè, als kok, als inspirator, je strategisch en het Remco denkt van even anders. Dan denk van ja, maar Remco, niet doen. Hoe gaat het in zo'n productieproces?
Ja, en dan willen jullie natuurlijk allemaal smeuïge verhalen over dat we elkaar de koppen instaan.
Ja.
En,
maar.
Dat valt echt heel erg mee. Tuurlijk hebben we wel eens oneenigheid hoor. Maar weet je
wel dat iets kan natuurlijk.
Ja, en soms dan vind ik bijvoorbeeld een achtergrond niet mooi. En dan zeg ik het. En dan is hij chagrijnig. En andersom zegt hij van... Nou, ik vind dit retrutterig. En vooral met dit boek. Weet je, je maakt niet even zomaar saté als je het op de authentieke manier doet. Want er zijn zoveel dingen waar je aan moet denken.
Nou, laten we eens beginnen. Ik sla het boek open. En het eerste wat ik zie is een nogal besmeurde hand. Die een... Ja, wat...
Een kipas.
Wat is dat?
Dat is een kipas.
Wat is dat?
Een waaier.
Een waaier. Oké. Belangrijk bij het maken van saté.
Ja, dan gaan we het daar ook nog even over.
Om te kipassen.
De kipassen, dat is een werkwoord.
Ja.
Dat is eigenlijk, als je kooltjes doet, dan moet je dat aanwaaien.
Ja.
Oké.
Hey,
slaan we het open en we gaan even aan voorbij dat was in de 10 lopen. Doe even alsof dit niet gebeurt. Ja, nou, misschien heb ik te enthousiast het boek opengeslagen. Meteen likkebaardend, lekker veel. Staat hier, dit is een waaier met, nou wat is het? 40 verschillende satés door elkaar heen. Oh, ja.
En dit is dus, dit is van dat grilletje zit op een scootertje.
Ah.
En dat is van, ja, dat is op een kruispunt ergens in Indonesië.
Ja.
Nou ja, jij weet het. De porties zijn, hè, dit is het vlees wat op de spies gaat, zijn hele kleine stukjes. En je eet wel, nou ja, zeker 10 stokjes.
Ja.
En dan hebben we dus ingrediënten. Tamarinde, kaffir, limoen, gember, geelwortel, citroenbasilicum, patéboon, kentjoer.
Patéboon.
Patéboon.
Nee, niet paté.
Paté. Puté.
Puté.
Patéboon.
Adoe, blanda.
Seree. gedroogde granaat. Ik neem dat dit allemaal bij de toko te verkrijgen
ja,
is.
Ja, absoluut. Ja.
Er zijn in Nederland en in iedere dorp heeft zijn eigen toko tegenwoordig. Ja. Ik geloof zelfs dat er op Schiermonnikoog een toko is. Dus dit is allemaal gewoon te verkrijgen.
Ja.
Nou geef ik het boek aan jou. Dan ben ik heel benieuwd hoe jij nou naar dit boek kijkt.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een beetje bevoorrecht ben, omdat ik dol ben op saté.
Ja.
He, maar als je dan naar het boek...
Saté,
ja. maar als je naar het boek kijkt, ja, die foto's, daar hoef je natuurlijk niks over te zeggen. Dat is natuurlijk als je zo iemand naast je hebt slapen. He, dat is natuurlijk al een dikke 10. Dus die heb je dan al. He. En het feit dat van je natuurlijk ook die populariteit mee heeft gekregen, natuurlijk vanuit Indo-Rock. He, dat heb je al een lekkere vliegende stad. Maar wat ik leuk vind aan dit boek is bijvoorbeeld ook het verschil in typografie.
Ja.
He, dat je het begint met een ander lettertype. Het is niet allemaal één in een dozijn. Het is ook vrij erg uitgebreid beschreven.
Ja.
He, ik weet niet of het misschien te uitgebreid beschreven is.
Daar hou jij niet zo van. Hebben we inmiddels gemerkt in de regel dat jij dat niet per se...
Nee, ja. Maar blijkbaar hebben toch veel mensen het nodig om dat te doen.
Ik ook.
Maar ik krijg werkelijk gewoon... Echt trek.
Water in je mond, toch?
Ja, ik krijg echt trek van de foto's. Ik had van jou dat ook al geappt toen ik het eerste keer het boek. Denk, oh, dit is zo lekker, jongen. En dan, de sfeertje is gewoon leuk, hè? Ja.
Ik weet dat jij thuis, heb jij volgens mij een speciale saté
barbecue. Ja, mijn vader heeft die gelast. Dus eigenlijk, wij komen uit de rijke familie van saté barbecue lassers. Nee, mijn vader is bouwvakker, dus die heeft een saté barbecue gelast. Nou, dan kan je met de leopard overheen rijden. Dan gaat hij niet plat, van echt van 3 millimeter staal. Maar die is heel, heel hoog. Hè? Zoals we saté babi maken, dat het niet
schroeit,
zeg maar. Hè? Maar dat ding, ja, dat is gewoon heilig. En,
maar heb ik dat nodig? Ik als leek, ik schaf dit boek aan. Heb ik dan zo'n speciale barbecue grill nodig? Zo saté's?
Ja, zeker. En die kan je binnenkort bij Fanja en mij kopen. Ja. We
zitten allebei in de saté barbecues tegenwoordig.
Maar dat
staat ook allemaal in het boekje. Ja. Dus inderdaad, het kan ook op een andere grill. Maar het is, kijk, dat is een heel dun bakje. Een soort lang cakeblik. En doordat het zo dun is, ligt het vlees eigenlijk... dus het stokje ligt niet boven het vuur.
Nee.
Dus daardoor verbrandt het stokje ook niet. Dus je kunt ze ook heel makkelijk, zoals je op die foto zag je zo'n soort waaiertje.
Ja.
Hè, zo'n Indonesische saté-verkoper, die legt ze gewoon per porties, per 10 of zo, bij elkaar. En dan kan dan grijpt hij dat waaiertje met die stokjes zo. En dan hup, draait hij in één keer 10 stokjes om.
Ja.
In één keer, oké, geweldig. Ja. En moet je die stokjes standaard, heb ik dan altijd geleerd, eerst weken in...
Ja, maar eigenlijk hoeft dat dus niet. Want als je ook... ik doe het wel hoor, maar dat is een extra... Maar als je dus dat gedeelte wat op het vuur ligt bedekt met vlees... Dus ook de punt, want dat doen ook veel mensen nog verkeerd. Dan zie je van die verbrande punten.
Ja.
Dus dat, als je het... Nou ja, zorg gewoon dat dit stuk wat op het vuur ligt...
Je laat even voor de luisteraars, je hebt er nu eentje in je hand. Ja. Want jij hebt saté voor ons meegenomen.
Ja.
Oh.
Gaan we zo.
Ja.
Eerst wil ik het weten, gewoon aan jullie allebei... Waarom is saté nou zo verslavend en zo lekker? En waarom heeft dat de wereld veroverd? Wat is het in saté dat...
Ja, ik denk eerst dat we een verschil moeten maken tussen de saté zoals heel veel mensen kennen in Nederland en de Indische saté.
Ja.
Vertel.
Nou, ik wil daar een lans voor breken en ik hoop dat van jou het met me eens is.
Nederlandse thee, die is.
Dat is zijn gewoon hondenbrokken aan een stok. Echt, dat is bonzo aan een stok. Dat is geen saté, mensen. Dat zijn spies. Je mag alles noemen wat het is, maar het is geen saté. Saté zijn dunne.
Ja, nu ik het geleerd heb, iedere keer als jij saté zegt, zeg ik.
Nee, saté, ik zei het goed, maar Brabants. zijn hele dunne stukjes vlees.
Ja.
Gemarineerd en gereegd. Het is op zich niet zo moeilijk. Maar het is dun, omdat het dan heel snel klaar is.
Precies.
En daarom kan je ook makkelijk 10 stokjes op.
Ja.
Minstens.
En omdat het zo snel... Hè, dan blijft het ook sappig. Dus je hoeft eigenlijk maar heel kort te grillen. En ja, daarnaast is gewoon de houtkool natuurlijk. Daarom is het zo verschrikkelijk lekker. En wat ook heel erg belangrijk is, denk ik, het verschil tussen Nederlandse Indonesische saté, is het vet.
Het vet.
Nederlanders die doen alles met varkenshaas en kippendij, maar dat heeft helemaal geen vet. En vet heeft smaak. Okay. En dat vet, dat ik heb nu ook varkensnek gebruikt.
Okay. Er zit een hoofdstuk in over de mores van saté.
Ja.
Saté heeft heel veel mores, heel veel wetten en theorieën. Wat, even heel in het kort, wat maakt nou de perfecte saté?
Nou, het is eerst die kleine stukjes vlees. Ja. Hè? Dus hoe kleiner de stukjes vlees, de marinade, die zit dan. Des te meer marinade heb je. Want je hebt heel veel oppervlak van stukjes vlees. Nou, de marinade, daar zit alle smaak in. En wat Danny al...
Zijn er nog mores voor de marinade of kan er alles in? Moet daar suiker in? Moet daar...
Dat ligt aan het vlees.
Okay.
Dus bijvoorbeeld saté babi heeft meer smaakmakers in de marinade dan kipsaté.
Okay.
En dat ligt ook aan met wat voor saus je het weer serveert.
Ja, okay.
Want bijvoorbeeld een saus waar heel veel smaakmakers in zitten, hè, dan kan je de marinade weer wat rustiger aandoen. En nou ja, dus die kleine stukjes vlees die zorgen voor een snelle garing.
Mm-hmm.
En nou ja, houtskoolvuur is heel erg belangrijk. Het vet. En nou, wat zijn we dan?
Nou, ik denk ook, wat ik heb geleerd, in ieder geval bij saté, is niet alleen...
Saté?
Ja, saté. is niet alleen... Kom, dan leer jij het heel tijd fout, dus ga ik het ook fout zeggen. Saté is niet alleen eten, dat is ook familie voor mij.
Ja.
Saté is... Leuk is dat om alleen te eten, is prima. Maar ik deel zoveel warme herinneringen aan mijn eerste saté-ervaring. En ik weet nog dat het voor mij als kind een dingetje was, als ik de saté mocht omdraaien. Want er was natuurlijk, je moet je voorstellen dat er bij mijn familie in ieder geval zo'n groot bakbeest stond waar misschien wel in één keer 50 satéetjes op konden. En je moet je, dat is bij mij, als mijn moeder saté maakt voor ons vieren, komen er 200 stokjes.
Ja.
Dan houden we wel wat over, maar daarom is ook saté lekker om koud te eten.
Ja.
Maar het feit als je als jongen zo die stokjes mag omdraaien, want dat is natuurlijk een inferno aan vuur en hitte, ja, is toch een dingetje. En het leukste vind ik dan altijd het proeven. Of die gaar is.
Ja, ja, ja.
Want er moet iemand testen. En dan gaan die stokjes gaan weer terug door die in die barbecue. Dan vlamt dat weer natuurlijk.
Ja.
Maar als je dat geproefd hebt. Ja, ik neig heel erg naar familie, gezelligheid.
Leuk.
Kinderen, mijn dochter die dan mee wil opdraaien. Ja. Zegt nee, nog niet, weet je wel. Maar als ze dat mag, voelen ze zich heel wat. Ja, dat is voor mij ook saté. En dat is ook een beetje nostalgie, denk ik.
En zijn er fouten die je met saté kan maken? Laten aanbranden of zo? Of,
Ja, ik vind dus dat het juist een beetje aan laat branden.
Ja.
Dan is het allerlekkerst. Dus...
Nou, wij noemen dat in de Indische keuken noemen we dat gosong.
Ja.
Gosong is eigenlijk aangebrand.
Ja.
Maar een beetje aangebrand.
Nou, maar...
Nee, gosong is aangebrand, maar als het een beetje gosong is, dan is het nog te eten.
Het is echt heel lekker.
Okay. En dan voegt dat een extra smaaklaag toe, die houtskool.
Ja, dat
dan...
is gekarameliseerd natuurlijk. Dat is in die boemboe, daar zit ook Javaanse suiker en dat karamelliseert... Doordat je het een beetje aan laat branden. Nou, en dat vet wat dan gaat schroeien. En dan inderdaad bij dat proeven, wat jij zei. Dan moet je er één proeven. En dan heb je dat schroeiende vet in je mond. En dat walmt dan allemaal.
Ik ga me
hier allemaal opgewonden.
Ik ga naar belletje. Belletje, ik wil nou proeven. Oh, mogen we proeven? Goed dat je belt. Siti is onze stille deelgenoot op de bank. Die houdt ons in de gaten als we te veel uitweiden. Maar ik heb nou gewoon trek.
Ja, we zitten heel de tijd al naar die saté te kijken. Vertel eens even wat je mee hebt genomen.
Nou, dit is dus saté babi van varkensvlees.
Ja.
Ik gebruik varkensnek. En dit is een Balinese saté. Want hè, op de rest van Indonesië eet men eigenlijk geen varkensvlees. Behalve dan nog bepaalde bevolkingsgroepen nog in Sumatra, sorry.
Jij sprenkelt er nu iets over?
Ik doe er sambal mbe. Ik weet niet of het goed uitspreekt.
Mbe?
Mbe. Maar dat is een sambal...
Net zoals die band, mbop.
Sambal van gefrituurde shallot en knoflook. Kuntjoer, trassie.
Ah, houd nou toch op, joh.
Hey Fania, wat ik wel heel grappig vind...
Nu, ja.
Alsjeblieft.
Je hebt een notenallergie.
Ja.
Of een pindaallergie. Hoe ging dat dan? Jij denkt, ik ga een satéboek maken. Want iedereen lieert dat automatisch aan
satésaus.
Of satésaus.
Ja, dus dat was wel lastig voor mij. Ik heb alle pindasausen vervangen door bijvoorbeeld amandelen of cashew. En ik heb wel gevraagd aan de recepttesters van... joh, wil jij...
De versie maken met
pinda's. Ja,
oké. Okay. Ja. Want ik hou wel heel erg van satésaus.
Goede pindasaus, ja. Ik vind het nu kan ik dus cashewnoten eten. En ik vind het inderdaad heerlijk.
Even gewoon, voordat we gaan toeschieten. Ik kom vaak in de toko. En er zijn ook veel van die zakjes met saté sauspoeder.
Ja.
Ik ben daar verslaafd aan. Ik hoor dat eigenlijk aan alles.
Met die zakjes, die zijn ook wel goed hoor, de laatste tijd.
Ja, die ratten,
dat is wel lekker, kan je niks van zeggen hoor. Nee. Dus dat is echt...
Maar daar hoef ik me dus niet voor te schamen.
Nee joh, okay. Nee.
Hey, ik ga beginnen. Ik heb wat van de sambal op de saté gedaan.
Sambal ook al. Hij is natuurlijk een beetje afgekoeld, maar...
Oh. Oh, het is nog lekkerder dan ik dacht.
Het is, ik snap waarom jij umami hebt gezegd als smaak die je wil over. Want dit is umami.
Ja.
Dit is alleen maar...
Umami.
Dit is zo lekker.
Ja. En dat is de Indonesische keuken ook echt. Mm. Guri zeg je dan in...
Wat is guri? Wat is dat?
Guri is umami eigenlijk.
Guri.
Mm. Ja. Nou, en dames en heren, ik heb hier een kwijlende Ronald Gippard naast me.
Echt. Mm. Ja. Mm. Wat doet... Kijk, voor mij is eten emotie.
Ja.
Waar breng je dit naar terug? Wat is dit als je dit hoeft?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, onze familie saté is anders. Hè. Die is heel, vergeleken met dit, heel simpel. Hè. Mijn moeder maakt gewoon met ketchup, met heel veel knoflook erin. Ja. En altijd met saté saus. Vaak met speklapjes of met varkensnack. Of met, als we echt niet anders hebben, schoudercarbonade. Maar... Dit is zo lekker qua smaak. Je proeft het gebakken. Je proeft een beetje. Proef je, snap je wat van je bedoelt met dat aanbakken?
Ja, zeker.
Doordat het zo lekker is.
Zeker.
Hè?
Mijn sensatie is, ik proef eigenlijk 40 verschillende smaken door elkaar heen. Je hebt dat pikante. Ja. Je hebt het een beetje het zoete. Je hebt het bittere, denk ik, wat in de knoflook een beetje naar voren komt. Het stringente van het vlees. Hè, dat is... Er gebeurt echt, het is een symfonie van smaak in je mond.
Ja, ja, dat vind ik zo leuk aan de Indonesische keuken. Dat je echt, het is gewoon een soort orkest.
Ja, ja. Echt. Hey, als je nou nog, vervelende vraag dit.
Ja.
Je mag nog één saté kiezen voor de rest van je leven. Eén soort. Uit je boek.
Dus naast deze saté babi?
Ja, dus gewoon, wat? Eigenlijk is de vraag, wat is je meest favoriete saté uit je eigen boek?
Nou, deze.
Deze, heel
gelukkig. Oh, dan ben ik wel blij dat we deze ook proeven.
Ja, dat vind ik ook weer zo moeilijk.
Ja, maar dat is moeilijk.
Een goede kipsaté met, hoe heet dat, met zo'n pindasaus is natuurlijk ook wel echt heel lekker. Ja.
Maar je zei kippendijen, dat moet je dan weer niet gebruiken.
Jawel, wel dij, maar niet filet.
Niet filet.
Niet borst, sorry.
Oké.
Ja, en kippendij, die snij je eigenlijk in een soort sliertjes.
Ja.
En het vel, dat heb ik dus van een Indonesische vriend van mij geleerd, die hier in Nederland woont. Het vel trek je eraf van die dij. En dat spies je weer tussen de stukjes vlees.
Oké. Okay.
Nou, dat is ook zo lekker, joh. Dat gaat ook zo schroeien. Mm. Ja, maar ik vind kipsaté moet je echt meteen eten.
Ja.
Die niet, is ook iets minder complex van smaak. Maar, ja. Maar daardoor heb je dan weer die saus waar je wat meer in kan uitleven.
Zijn er ook smaken en satés die je niet lekker vindt?
Nou ja, ik heb ook wel eens van die ja, je krijgt in Indonesië ook wel eens van die kwartel eitjes op een stokje. Dan, ja,
nee, dat vind ik ook helemaal stokje. Niks. Maar ik zie je inderdaad, we hebben er nou natuurlijk vlees, maar in jouw boek zat ook vis, vega recepten.
Ja. Noem eens een paar vega die echt lekker zijn.
Ja, wat ik zelf heel lekker vind is saté jamur van paddenstoelen. En dat is met, ik maak ze dan met oesterzwam. En daar trek je ook van die reepjes van. Mm-hmm. En die bak je ook zo lang dat ze echt... Weet je, dat ze niet meer dat zompige van een paddenstoel hebben... maar echt dat ze zo lekker krokant worden.
Oh ja.
Hey, we drinken hier nu een chablis bij.
Ja, lekker.
Wat drink je nou het best bij saté?
Ja, gewoon bier natuurlijk.
Bier?
Ja.
Okay.
Denk ik, ja.
Jij het drinkt kan geen bier?
Ik drink ook bier, zeker. Okay. Ja. En vorige keer had jij in dat radioprogramma een natuurwijn. En
ja.
Op de een manier gaan natuurwijnen ook wel goed met...
Natuurwijnen, ja, zeker.
Met Indonesisch eten, omdat er vaak een zoetje in zit. En er zit natuurlijk altijd iets van suiker in die gerechten. Dus ja, misschien is de chablis een beetje zonde voor hierbij, maar goed.
Nou, is dit een leuk uitstapje geweest? Even, is het nou toch corona bepaald, dit boek? Zou dit boek er zonder corona niet zijn geweest?
Weet ik niet, ja.
Want dat hebben we toch iets te danken aan, aan corona.
Nou, ik vind het wel heel leuk om nog een soort vervolg op Indo-rock te hebben gemaakt. Ja, je zou ook weer wat anders kunnen verzinnen. En dat vegetarische boek was ik eigenlijk ook al heel toch ver mee. Maar...
Dat komt er misschien nog.
Ja, dat komt misschien nog.
er is geen Babbie-vraag dus. Wat is het volgende boek? Dat is het Svega-boek dus.
Ja.
Nou, ik vind het wel belangrijk om, weet je, ik hou heel erg van vlees, maar ik eet eigenlijk maar 2 keer per week vlees. Ja. En voor de rest eet ik vegetarisch. En dat is waarom ik ook heel graag veel vegetarische gerechten wilde in het boek. Want je moet vlees als een delicatesse zien, vind ik.
Punt. Goed.
Inderdaad. En dan gaan we door naar het volgende item. Een audiobericht van de luisteraar.
Inspiratie tekort. Stel je vraag via de vraag van de luisteraar.
De vraag van de luisteraar.
Deze keer een vraag van Dilek.
Hoi Ronald en Danny. Mijn vraag is, wat vinden jullie van al die dieetboeken die telkens maar uitkomen?
Nou, ik heb daar wel een mening over.
Ik vind dat iedereen moet lezen wat hij wil.
Ik ook, maar ik vind niet dat het in de categorie kookboeken echt hoort. Laat het lekker even een aparte categorie zijn.
Het is toch een soort zelfhulpenboek waar toevallig nu eten in besproken wordt. Maar ik heb er wel...
Ik vind het niet echt met koken te maken hebben. Het is gewoon lekker, weet je, hou dat lekker bij andere... Het is andere variatie.
Eten gaat om het leven vieren. En als je dan op dieet boekt, dan is het al eigenlijk van... Er gaat iets verkeerd en je moet je letten op je gewicht.
Nou, of dat... ik zou dat doen. En ik snap best wat ze er zijn. En dat is hartstikke goed. Alleen een kookboek is gezelligheid, is emotie, is traditie. Ik ken geen traditie van diëten. Ja, heel veel mensen die wel zoveel dieet hebben gedaan... dat onderaan traditie is.
Ik vind een valse belofte, een dieetboek.
Vertel.
Nou, omdat diëten niet werken, dat weten we toch?
Oké. Okay. Dieeten, ik heb regelmatig gedieet in mijn leven. En 3 maanden later ben ik alweer zwaarder altijd dan waar ik mee begonnen ben. En ik moet zeggen dat ik nu ook nog steeds wel heel zwaar ben. Dus wat dat betreft, doe jij aan dieet?
Nou, ik let erop. Maar ik denk niet dat ik een boek voor nodig heb, maar wel mijn gezond verstand. En dat die me vaak in de steek laat, dat is een tweede natuurlijk. Maar ik vind dieetboeken helemaal prima. Dat ze uitkomen ook prima. Maar... maak er een aparte kast voor. Niet in de. Ja, ik vind dat niet echt kookboeken.
Goed. Nou, het was in ieder geval leuk om deze vraag te krijgen. Heb jij nou ook thuis een vraag waarvan je denkt: god, dat zou ik wel eens beantwoord willen hebben zien? Dan kan dat door een audiobericht in te spreken via onze site www.dekookboekenclub.nl. En dan gaan wij proberen om de volgende keer een antwoord op jouw vraag te geven.
Het kookboekencadeau.
Ja, en dan gaan we nou door naar een van de leukste items, naast Vanja natuurlijk, van dit kookboek feuilleton podcast. Want voor ons hebben we weer een ingepakt kookboek liggen. Voor jou. Ja, voor jou.
Stokjes vliegen onder.
En bij wie zou dit kookboek beter passen?
Ja, ik geef hem aan Vanja.
Die mag hem uitpakken.
Ga ik hem openmaken?
Ja, maakt het, want er zit wel een verhaal aan vast. Hij is namelijk van een van ons.
Ja.
Alleen, wij weten niet welk boek het is. En we weten ook niet voor wie die het best geschikt zou zijn. We hopen ook jouw professionele mening daarbij te horen.
Zitten wel allemaal vetvlekken op?
Ja, maar dat geeft niks, denk ik. Van de als het maar geen dieetboek is.
Nee, dat... Nou.
Scheur maar, hoor.
Goed.
Wat hebben wij?
Cakeology.
Cakeology.
Een hele mooie gekleurde taart.
Is het Nederlands of Engels?
Het is een Nederlands 20 spectaculaire stap-voor-stap taartdecoraties. Oh, het gaat over taartdecoraties. Sorry. Voor beginnende en gevorderde bakkers.
Oké.
Nou, ja.
Cakeology.
Het ziet er wel mooi. Het boek zelf ziet er wel mooi uit. Ik zie wat goud.
Taarten.
Ik zie hysterische taarten.
Wat ben jij een zoete kou van jou? Nee. Dus dit zou sowieso aan jou
zijn. Het zou niets voor mij zijn. Ik hou ook niet zo van taarten bakken tot verdriet van mijn dochter. Maar,
hoe oud is je dochter?
Bijna 4.
Oké.
Koekjes. Dus ja, hoe je dingen allemaal kunt versieren.
Ja. Mag je hem eens vasthouden? Kijken wat ik...
Zeker.
Wie is de schrijfster van het boek? De
schrijfster van het boek is Juliette Sier. Ik ken haar.
Zijn Nederlands?
Dat gaan we doen. Is een toonaangevende Britse patissier en taartdecorateur. En heeft succesvolle taartenwinkel Fancy Nancy in Essex. Is adviseur van het tv-programma Cake Boss.
Adviseur.
Adviseur.
Dus die werkt op de redactie.
wat jij jarenlang gedaan hebt.
Ja,
toch?
Inderdaad. Maar die Engelsen zijn dus wel dol op van die hysterische taart. Ik ben een keer in Londen geweest.
Ja.
En daar ben ik bij zo'n taarthuis geweest... waar je echt die mooie bruidstaarten met die piping dingen... Nou, dat is wel even een dingetje, hoor.
Ik heb hier, sla open de niet zo foute hamburger. Dat is dan, het ziet eruit als een hamburger, maar het is een taart. En dan wordt stap voor stap wordt uitgelegd hoe je dat moet maken. Dus je begint dan met binnenwerk en hoe je dat dan kan uitbouwen.
Wat knap.
Tot een hele knap. Ja, het is van kitscherige kerstkoekjes, dat noemen ze zelf zo, naar piñata-verrassing. Het zijn allemaal verschillende wilde taarten.
Wilde taarten. Of ik hem wil.
Ik weet niet of ik hier nou speciaal mijn vinger voor ga opsteken, hoor.
Ja, ik denk dat ik hetzelfde heb, want ik weet ook dat ik dit nooit ga doen.
Nee, ook niet.
Dus ik hou meer wel van die rustieke taarten, weet je wel? Van die met fruit en galets en dat soort dingen.
Ja.
Ik vind het wel heel knap. Hè? Ja, om dit te zien, knap. Denk ik van wow. Maar het zit ook zoveel kleurstof in, dat ik denk van nou, precies. Misschien passeer ik wel eventjes. He, bij sommige dingen. Ik zie hier ook hele strakke taarten in zitten. Het is een mooi, dik, kleurrijk boek met gouden letters. Ik ben dol op goud. Lekkere, dikke pagina's. Het is wel een heel leuk boek.
Het ziet er prachtig uit.
Leuk, duidelijk beschreven. Keukengerei. Nou, daar kan je ook je spaarrekening voor leeghalen.
Lees voor, vertel eens.
Nou, even kijken. Dit is voor de vintage bloementaart met patchwork. Patchwork is dus heel netjes opgeschreven. Cake drums, een zijscraper of lineaal, deegkwast, deegroller, klein mes. Oh, dat heb je allemaal. Glasstrijkers, glazuurlineaals, spacer, paletmes, stukje karton, pizzasnijer, draaiplateau, liefst één die je schuin kunt zetten, spuitzakken met spuitmond nummer 2 en 3, extra kom, dik keukenpapier, taartpannen. En dan heb je nog twee rijen voor cakes en wat ingrediënten. En ik zit hier naast mijn kookstelletje.
Ja!
En het borrelt al wat, want...
Tijd om te proeven. Eén gerecht uit ieders kookboekencollectie om de ander te verrassen en jou te inspireren. Wat hebben ze nu weer klaargemaakt?
Ja, we hebben weer kookboeken uit onze eigen collectie gepakt. Yes. En mijn vriend Ronald Giphart begint en die heeft een pannetje klaarstaan met een witte substantie. Ik gok dat het soep is. En daarnaast bouillon.
Juist, en ik ben even naar ons kookstelletje gelopen en ik geef jou nou het boek dat ik heb meegenomen. Alsjeblieft, pak het uit.
Ja, ik weet dus niet wat het is. En het is het Rijksmuseum Kookboek van Bert Natter. Meesterkoks laten zich inspireren door de Gouden Eeuw. Oh, dat is leuk, want ik hou van culinaire geschiedenis. Dat weet Ronald natuurlijk.
Ja, het is een boek. Er is inmiddels een nieuwe editie door een andere schrijver ook. Dit is een project geweest, begin van deze eeuw, waarin Amsterdamse chefs of chefs rond Amsterdam werd gevraagd om, naar aanleiding van een schilderij uit het Rijksmuseum, een modern gerecht te maken, geïnspireerd door dat schilderij. En in sommige gevallen mocht het zelfs zo zijn dat in een bepaald weekend dat schilderij werd vervoerd naar het desbetreffende restaurant, Vermeer onder andere in Amsterdam, waarin dat schilderij werd tentoongesteld, terwijl dat gerecht werd geserveerd. Er staan geweldige recepten bij. En ik heb er eentje meegenomen. Volgens mij is het pagina 111. Moet je even kijken.
111, ga ik kijken, ja. En in het boek zie je dus overal schilderijen.
Nou, zie je wat het is.
Wil ik sorry.
Ik hou hem even bij me, want er zit een bepaald ingrediënt. In dat ik nu voor jullie heb meegenomen. Oh. Jullie weten dit ongetwijfeld. Het is het duurste ingrediënt als het om vlees gaat. Wat je in Nederland kan krijgen. Wat denk je dat het is?
Het duurste ingrediënt van vlees. Het duurste ingrediënt van vlees.
Ja, ik denk meteen aan vacuum, maar ja, dat is
wat een vacuum?
Ja, maar die hadden ze toen nog niet, want die vacuums die mochten. Die waren toen nog lang en breed in Japan.
Het heet in het Engels Parsons Nose.
Een varkenssnuitje.
Ik ga het laten zien. Dit is het. Ik heb hier twee zakjes meegenomen. Dit zijn er vier. En zo'n zakje kost €14.
Het lijkt, zijn dit wangetjes?
Het zijn geen wangetjes.
Nee, want die zijn niet goedkoop.
Wat denk je dat is? Ja. Het is swatilaise. Weet je wat het is?
Nee.
Swatilaise. Het is een heel klein stukje vlees in het staartstuk van een kip.
Oh. En
dat wordt altijd overgeslagen, weggegooid, want het is nogal een gedoe om dat eruit te halen. Vandaar ook de naam, swatilaise, wat de gek laat liggen. En waarom is het gek om dat te laten liggen? Omdat het namelijk een ontzettend lekker stukje kip is.
Mijn oma, of de oma van mijn oma, die at dit dus altijd.
Ja.
Dus dit is boven de cloaca.
Zit boven de cloaca, zeker. In Nederlands heet het hoenderhaas. Ook wel kippenoester worden genoemd.
Wat grappig.
In het Duits is het Pfaffenschnitzen.
Pfaffenschnitzen.
En het is dus een pure...
Maar hoezo is het dan zo duur als het altijd weggegooid wordt?
Omdat je er moeite voor moet doen om het te verkrijgen.
Oh, maar dat is echt het staartdingetje.
Het staartdingetje, het stukje vlees onder het staartstuk. En wat ik nou ga doen, Ik ga ze pocheren en dan komt het in een speciale soep. Pak jij nog even pagina 111 erbij, want...
Mag je nou wel kijken?
Nou mag je wel kijken, ja. Want dan zie je van een chef Edwin Katz.
Oeh, Edwin Katz.
Bekend is bij jullie?
Ja, zeker. Edwin Katz is natuurlijk de oude chef van het Amstel Hotel.
Ik zal even laten zien hoe groot hij is voor de luisteraars thuis. Ja. Het is ter grootte van een vingerkootje. Zo ziet het er ongeveer uit. Dit is Soie Lillaise.
Wauw. Ja, Edwin Katz, oud-chef van het Amstel Hotel. Nu chef van Nobel in Den Bosch. Hartstikke leuke vent. Goeie kok.
Ben er wel eens.
Nou, en die heeft een gerechtje gemaakt voor dit boek.
Soep van citroen met witte bonen.
Zo is het.
Met gepocheerde Soie Lillaise van pareloen en kervelolie. Nou, Ronald Gippard, jij hebt me gisteravond. Ik ga niet te moeilijk doen. In de hoop dat ik natuurlijk makkelijkere dingen ging maken. Kom jij aan met je soep van citroen met witte bonen met gepocheerde Soie Lillaise? Het eigenlijk gewoon kippenkont is dus.
Mijn groente... Ja. Er was geen verse kervel, dus ik heb een groenteolie zelf gemaakt. En niet zoals de methode daar beschreven wordt, maar gewoon zeg maar blancheren in olie van 50 graden en dan 7, et cetera. Dus...
Hey, wat ik wel leuk vind aan dit boek, het Rijksmuseum Kookboek, is ik loop heel vaak door het Rijksmuseum om te kijken naar culinaire dingen op schilderijen. Dat vind ik heel leuk, want ik hou van rust. En mijn vriendin vindt helemaal niks aan musea, dus ik kan er lekker alleen heen. En dan is er één schilderij en dat, waar ik altijd best wel lang stil blijf staan. En dat is Sinterklaasavond. En ik zag die hier ook staan. En Sinterklaasavond beschrijft eigenlijk het schilderij van Sinterklaasavond natuurlijk, waar heel veel... op te eten is. Waarop te eten is. Dan zie je bijvoorbeeld bepaalde snoepgoederen. Hè, die je dan ziet. En ik ga hem eventjes opzoeken.
Eens even. Ik ben ondertussen bezig. Kijk, jullie zijn. Jij bent een professionele kok.
Moet ik je helpen?
Ik ga nu pocheren.
Pocheren, scharen onder het kookpunt, hè?
Ja, onder het kookpunt.
Maar kip moet je niet rauw eten. Dus je moet hem wel goed pocheren.
Nog een klein beetje. Heel goed. Ik wil jullie namelijk ook niet vergiftigen.
Nee, dat is fijn.
Kijk, en dit is de amuse-soep van deze meneer Katz. In La Rive, dus in het restaurant van het Rijksmuseum.
Amstel
Hotel. Ja. En hij serveerde deze citroensoep als zijn amuse. Met die Lillaise.
Nou, ik denk dat we hier dadelijk een ster krijgen met deze podcast.
Zo, van jou. Mm.
Dankjewel.
Oh. Ja, ik heb er nog eentje. Ik heb er nog eentje. Ja. Eerst even ruiken. Oh, het ruikt heerlijk.
Het gaat dus om...
om het kontje.
Het kippenkontje wat erin zit. Hè?
Heerlijk. Goed,
het is wel heel zacht. Je hebt perfect geporceerd.
Precies, ik wou net zeggen. Het is echt
Zo.
Zacht en toch ook nog een bijt.
Mm-hmm.
En die soep.
Je proeft die citroen ook wel, hè?
Ja, heerlijk. Ja, dat zuurtje is wel lekker. Oh ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen.
Jawel, het is heerlijk.
Zuurtje.
Zuurtje, ja.
Zo, ja, nee, prima. Die soep is lekker. Heerlijk. Nou, wat fijn dat je dit gekozen hebt, zeg.
We gaan dit recept ook op onze site zetten. En
het recept wat Vanja heeft gebracht, de saté... willen we ook heel graag op onze site zetten.
Ja, dat kan.
Even nog over dit boek, hè, want er staan fantastische gerechten in... die ook wel makkelijk zijn na te maken... en zo'n effect geven dat je toch in het verleden... gebakken rogvleugel. Even kijken hoor. Warm geconfijt varkensbuikje.
Nou, ik vind het ook wel leuk dat er eigenlijk heel veel... culinair historici die putten heel veel... niet alleen inspiratie, maar ook... De schilderijen zijn echt een bron voor culinaire historici. Om te kijken wat men op een bepaald moment wel of niet at. Of wat er al wel of niet was.
Ja, en ik ga jou nou mijn boek geven, Ronald. Het is een bekend, toch? Je kent hem, denk ik zeker.
Ik ben heel benieuwd. Nou, eens even kijken. Oh, ja. Kees Holtkamp, de banketbakker. Van tartatin tot garnalenkroket.
Ja, en over boeken waar de recepten gewoon kloppen.
Ja.
Ja, dit is gewoon een bijbel. Buiten dat, meneer Holtkamp, ik vind dat zo'n topper.
Er staat in Hilversum op 14 december 2015 geschreven opdracht van jou.
Zeker, zeker. Ja, ik vind het altijd heel leuk om een boek te laten signeren. Zeker door zo'n grootheid.
Ik zal niet voorlezen, want er staat dat jullie die dag samen een tulband hadden gemaakt.
Ja, hij is te gast geweest bij 24 Kitchen.
Ja.
En ik heb natuurlijk gevraagd of hij mijn boek wilde signeren, wat ik al langer in mijn bezit had. En deze man is een fenomeen. Hè? Buiten dat patisserie Holtkamp, natuurlijk een prachtig mooie patisserie is in Amsterdam, is deze man zo'n aardige kerel.
Ja.
Zo'n vakman en gewoon een normale vent.
Ja, absoluut.
En al deze recepten kloppen ook. Ik heb zelf ook een boek geschreven, Vet Lekker, waarin ik natuurlijk kroketten heb zitten. En ik denk van ja, ik kan wel een recept pakken en veranderen, maar dit is gewoon zoals een kroket moet zijn. Kroketten van Holtkamp zijn een begrip.
Wat is het toch met kroketten dat het uitdaagt? Net als met saté, er zit wel een soort, daar kan je ook alle kanten mee op, dat je met kroketten ook alle kanten op kan.
Ja, kroketten zijn ook zo lekker. Het is maar het is ook gewoon lekker. Een kroketje is, ik vind een kroketje altijd wat elitairder. Dan kan je met de C schrijven, met de K. Ik heb ook een kroketje gemaakt. Kaaskroketjes.
Jij hebt net een kroketje gemaakt. Nee, gisteren.
En vroeger was het heel chic, kroketten. Je had natuurlijk heel veel frituurolie ook voor nodig.
Ja, maar ook gewoon het maken van kroketten is nog steeds wel heel chic. En deze, tenminste vroeger deze dat op een puntje rollen. Ik heb kaaskroketjes gemaakt met van de kaasboer bij mij in het dorpje verder. En
Maak je dan een salpicon?
Ik doe daar wat kruiden in. Ik doe daar een beetje gelatine in om te binden. Laat ik opstijven. En ik heb ze nu voor de zekerheid 2 keer gepaneerd. Het liefste 1 keer. Maar
waarom liefst 1 keer?
Dan is het velletje nog dunner.
Het velletje moet dun.
Ik vind het wel lekker juist zo'n dik velletje.
Ja, dan. Ik ga even kijken of mijn olie warm is. En,
Hoe heet moet de olie zijn?
Ja, 180 graden. Dat is okay. Maar ik doe dit op gevoel, hè, want het staat gewoon een pannetje op het vuur.
Je spuugt er niet in.
Als je dat wil.
Nee, maar dat gebeurt toch wel eens? Ik heb wel eens een chef
een
gehad.
Een houten stokje kan je er ook
een houten stokje, doen. Kijk. Hey, er zijn dus meerdere mensen die krokettenboeken geschreven hebben. Maar voor jou is dit wel het beste krokettenboek.
Nou, voor mij is dit boek aan zich een heel goed boek. Want er staan natuurlijk ook gevulde koeken in en allerlei andere dingen.
Mag ik er even doorheen bladeren?
Jazeker. Maar kroket is onderdeel, was ook onderdeel van de patisserie.
Ja.
En daarom staat er ook een kroket op de voorkant, door je denkt van het is alleen vet. Nee, het zijn ook zoetigheden. En daar is Holtkamp natuurlijk echt de grootmeester in. Ik had ook net zo goed een gevulde koek kunnen maken. Maar ik denk van ja, het is lekkerder. Het is nog lekkerder. Ja. Ik vind een gevulde koek trouwens ook zo lekker.
Ik vind het zoet.
Oh nee, als ik. Weet je, ik ben dan verslaafd. Dan loop ik langs mijn bakker. En dan wil ik wel een gevulde koek waar de randjes extra hard zijn.
Oh ja.
En dan van binnen lekker dat amandelspijs. Ja. Lekker hoor.
Zo, het grote moment is daar. Wauw. Je ziet dat het zelf gemaakt is. Dat vind ik al heel erg een meerwaarde.
Ja.
Ja.
Jouw handen staan hierin.
Ja.
Het is een kaaskroketje. Ja. Wat voor kaas zit er dan in die salpicon?
Ja, het is eigenlijk een Brabants kaas. Bij ons hebben een kaasboertje en dit is een kruidenkaasje.
Kruidenkaasje.
Je kan er natuurlijk van alles in doen. Hè? Ja.
Oeh, ah, zo.
Knap. Is je warm?
Lekker over.
Oh, gelukkig. Pas op hoor.
Ik vind die salpicon heerlijk.
Lekker smeuig.
Heerlijk smeuig.
Ja, ik zie wel dat er een beetje. Dat is wel, hij is wel lekker uitgelopen, maar dat komt door de kaas.
Heel
maar ja, dit is toch leuke kroketten maken. Je kan het ook prima voorbereiden.
Ik vind overigens, die laag is inderdaad aan de dikke kant.
Ja.
Ja.
Maar dat geeft wel een meerwaarde. Geeft een beetje een bite.
Nou, en je ziet tot deze salpicon. Het zijn geen industriële kroketten natuurlijk, hè?
En heb je dan nog kruiden toegevoegd zelf? Of
ja, er zitten gewoon wat verse kruiden in, wat peterselie zit erin. Dus dat komt wel terug in die, met die kaas.
Ontzettend lekker, man.
En het leuke vind ik, bij kaaskroketjes kan je ook, of met kroketjes kan je alles doen. Je hebt 1 basis. Je doet er bouillon bij, bijvoorbeeld granadelbouillon, granaatjes erbij, granalenkroketjes. Kaaskroketjes, leuk voor als iemand vegetarisch is.
Ja.
Nou, ik ben blij dat het kroketje goed in de smaak is gevallen.
Heerlijk.
Absoluut.
Heerlijk.
Het boek van Kees Holtkamp, De Maquetbakker. Dit recept komt ook op de site van de kaaskroket van Kees. Maar doe daar zeker je eigen variatie op. En ja, dan is het alweer zover.
Dan is het buikje rond.
Oh, het buikje rond. En we zijn klaar.
Het was een heerlijke podcastaflevering.
Oh, dit was wel lekker hoor. Ik heb echt lekker gegeten.
Ik heb ook heel lekker gegeten. Nou, zeker.
Bedankt aan jou, Vanja.
Nou, jullie hebben ook een duit in het zakje gedaan.
Ja, maar toch, als ik ze moet kiezen. Nou, niks te nadenken van jouw kroket. Want die was echt
helemaal niet. Nee, hey,
hè? Dan gaan we voor die saté.
Voor de saté, absoluut. Ik ben ook blij dat je de naam goed zegt. Nou, Vanja, dankjewel.
Heel graag gedaan.
Dankjewel. Willen jullie alle recepten doorlezen? Ga dan zeker naar onze site. En we willen ook natuurlijk 24 Kitchen bedanken. Zeker. Die dit programma warm ontarmt.
Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Dat kan allemaal via de vaste kanalen of via www.dekookboekenclub.nl.
En dan zijn we de volgende week weer. Dankjewel.